Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Na de politieke aardverschuiving van vorige week daalt het stof nu langzaam neer. Wopke Hoekstra blijft leider van het CDA en het kabinet zoekt naar een antwoord op de winst van BBB. Mooie kans dus om vandaag even weg te blijven van de waan van de dag. Volgende maand viert Willem-Alexander een bijzonder jubileum. Op 30 maart is hij 10 jaar koning van Nederland. In de eerste jaren van zijn koningschap was de positie van de monarchie onomstreden, maar dat lijkt inmiddels niet meer het geval. De relatie tussen het koningshuis en de politiek schuurt en de populariteit van de Oranjes die neemt af. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Jan Hoedeman schrijft al een kwart eeuw over het koningshuis. Ook voerde hij vele informele gesprekken met Willem-Alexander en Maxima op Paleis Noordeinde. Dat ging jarenlang goed, tot het fout liep. En vandaag spreken Tobias en ik hem over zijn nieuwe boek, De Achilleshiel van de Koning, Monarchie onder druk. Ja Jan, jij hebt gewoon nog tijd om naast je werk hier bij de krant te schrijven over het koningshuis dus.
Het is niet te geloven, maar 3,5 jaar lang op zondagmiddag achter de typemachine gekropen en gedisciplineerd doorwerken.
Hadden wij daarom dan vaker weekenddienst, Jan?
Nee, tijdens de weekenddienst dan moet je een beetje mazzel hebben dat je kan tikken, maar meestal ging het wel goed.
Ja, het Koningshuis, dat is wel een onderwerp waar je bekend mee bent. Van 25 jaar schreef je daar dus over. Mm-hmm. Daar heb je zelfs een kleine tik aan overgehouden.
Ja, als dat de enige tik was, zou ik er graag goed tekenen. Maar de tik waar jij bedoelt is dat ik, als ik op de fiets naar Binnenhof ga, of naar de Tweede Kamer, en dat ik, als ik over het Noordeinde rijd, altijd kijk of die standaard daar wappert. He, dat is die oranje vlag boven Paleis Noordeinde.
Want als die wappert?
Dan is die thuis of in Nederland. En als die niet wappert, dan is die dus niet in Nederland. Maar ik schiet daar geen bal mee op. Of ik dat weet of niet.
Nou, misschien geeft het je een veilig gevoel dat het staatshoofd waakt over Nederland.
Ja, wellicht. Het tegendeel kan je ook nog iets van zeggen.
Was die vandaag thuis?
Ik ben er niet langs gefietst.
Vandaag met de tram.
Het is niet het eerste boek wat je hebt geschreven over de Oranjes. Wat maakt die familie nou zo fascinerend?
Nou, toen ik zag aankomen dat er een periode aankwam van dat die kinderen van Beatrix partners zouden krijgen. Daar ontstaat traditioneel altijd gedoe met de politiek. Dat er ontstaan spanningen over dat er leden van het huis zouden doodgaan. Dat er een abdicatie en een inhuldiging zou komen. Dacht ik, ja, we gaan investeren in die familie. Het is de moeite waard, want er gaat nieuws uitkomen. En wat mij voordat ik dat besef had, was, ik hoorde toen ik begon als parlementair journalist altijd verhalen over de donkere kamer van Beatrix, spreekwoordelijk dan. Een minister gaat daar naartoe 2 keer per jaar. Daar gebeurt iets, niemand heeft er controle op en die minister vertrekt en er wordt wel of niet iets aangepast aan het beleid. Die invloed, dat vond ik mateloos fascinerend.
De invloed van Beatrix op de politiek.
Ja.
Na Beatrix heb je die familie dus 25 jaar gevolgd. Heeft dat nou van jou een enorme Oranje-fan gemaakt? Of ben je Republikein geworden?
De truc is dat je nooit zegt in welk hokje je zit.
Dus dat ga je nu ook niet doen?
Dat ga ik nu ook niet doen. Want als politiek journalist, als je zegt ik stem op, ik noem maar iets geks. Nee, dat noem ik niet. Want dan is het weer gek, dan doe je het ook weer niet goed. Maar dan zit je in een hokje en dan word je weggezet als die man is van die partij. Die hoef je niet serieus te nemen. Hij is Republikein, dus wegwuiven die op. Terwijl je geloofwaardigheid wint als dat gewoon in de midden blijft.
Nou, mag ik daar misschien dan wel iets over zeggen, Jan, zonder je te outen. Hè? Ik ga je niet uit of in de kast duwen, maar ik zit tegenover Jan, hè, op onze redactie. Dat is een vrij kleine kantoortje, hoor. Het is een veredeld Chinees naaiatelier, moet je je voorstellen. We hebben veel ramen, maar het is vrij compact. En als er dan iets gebeurt rond het Koninklijk Huis, ja, Jan die volgt dat natuurlijk van nabij. En ik heb beide reacties een keer gezien. Dus ik heb Jan wel eens horen zeggen over de koning van, man, wat doe je nou? Maar ook wel eens uitvoerig horen uitleggen over waarom het toch echt niet gek was dat X of Y of Z, weet je. Dus ergens in die...
Hij zit ook echt een beetje in het midden.
Ja, hij zit. Dat is mijn, zo van buiten naar binnen gekeken, wel echt een beetje mijn indruk, ja.
Ja, vanuit die bril moeten we dus naar je luisteren vandaag, Jan. Ja, je ondertitel van je boek is Monarchie onder druk.
Ja, toen ik begon, toen had de monarchie als gewenste staatsvorm ruim 85%. En we zijn inmiddels bij de 47% aangeland. En hebben we het nog niet eens over de nieuwe cijfers die eind april komen.
En je verwacht?
Dat die niet in de plus zitten.
Hoe dat zo is gekomen, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Dat staat in je boek. Laten we eerst even hebben over Beatrix, hè, de koningin waar je begon.
Ja.
Dan hebben we het over 1998, 1999.
Zoiets, ja.
Zij is eigenlijk het staatshoofd dat probeert het aanzien van het koningshuis te herstellen.
Mm-hmm.
Na Juliana heeft dat wel een klap gehad.
Zeker, hè? Dat was haar missie. En daar is ze ook gewoon in geslaagd. Ze heeft dat goed gedaan. Ze heeft geen potje ervan gemaakt. Haar ouders deden het wel. En zij wilde een soort bedrijf maken van die monarchie. Het professioneler aanpakken, geen flauwekul. Werkbezoeken tot in de treuren voorbereiden. Ministers die daar op bezoek gingen, die hadden het idee dat ze examen moesten afleggen. Dat was wat.
Die werden kritisch bevraagd.
Ja, en terecht natuurlijk. Je bent dienaar nou van de kroon en je bent minister. En zij maakt deel uit van de regering. Dus hoezo kopje thee en ergens over hebben?
Je zei net al de donkere kamer van Beatrix. Mensen moesten dus langskomen. Zelf hechtte zij ook veel waarde aan haar wekelijkse gesprekken met de premier. Even luisteren.
Het wekelijkse gesprek met de minister-president is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Ik geloof dat het erg belangrijk is dat men toch altijd ook rekening houdt met of de mensen die het betreft, of mensen die er anders over denken, dat men daarmee ook zorgvuldig omgaat. Ik geloof dat
dus dat brengt je ook altijd gewoon heel concreet onder de aandacht van de premiers. Jullie nemen nu deze en deze beslissing. Maar besef je wel dat deze groepen niet gehoord worden of daar wellicht de dupe van worden?
Meestal gaat het vanzelf. zal een premier er zelf ook aan denken. Oh. En dat kan ik u wel verklappen. Maar soms heb je zelf de zorgen of wel iets helemaal gaat zoals het zou moeten. Of je hebt gewoon behoefte aan meer informatie. Of inderdaad aan dit of dat is gedacht. Of men misschien toch nog eens moet luisteren naar een stem vanuit de ene of de andere hoek.
Ja, Jan, hoe luister jij hier nou naar?
Ja, ik moest een beetje lachen, omdat ik die stem al heel lang niet meer heb gehoord. En totaal anders is dan die van het huidige staatshoofd. Die daarmee dus ook zijn eigen stijl heeft ontwikkeld. Iets minder afstand.
Het is een beetje archaïs, hè? Dit,
Ja, het is inderdaad een staatshoofd dat boven het volk staat.
Ja, ja. Over haar invloed, hè? Jij beschrijft in een van die passages in het boek ook dat Van Mierlo op een gegeven moment, deze 60-geleider Van Mierlo, bij Beatrix komt. En dat hij eigenlijk niet zo heel erg aanstuurt op een kabinet van PvdA, CDA, D66, mee 94. En dan citeer je in jouw boek, schrijf je dan dat Beatrix zegt van wilt u het land soms onbestuurbaar houden? Het vaderland wacht op u, meneer Van Mierlo. Dat is wel vergaande politieke inmenging, toch? Hè? Dat is meer dan vragen naar een beetje aandacht voor deze of gene groep.
Zeker, ze zet hem weg en ze verpersoonlijkt daar eigenlijk de macht. Zij was into het CDA. Ze was met generatiegenoot Lubbers enorm close. Zoals Rutte en Alexander het nu ook samen doen, deden zij dat toen samen. En ze vond dat Van Mierlo eigenlijk geen recht had om het CDA erbuiten te houden.
Ja, maar het is eigenlijk, want het staatshoofd wordt eigenlijk een soort van onpartijdig geacht te zijn, maar dat is het de facto dus.
Nou, kijk, ze mag duwen, ze mag waarschuwen, ze mag aanmoedigen. Dat mag je doen. Alleen Van Mierlo die heeft gevonden dat ze over de rand ging met deze acties.
Omdat ze te veel duwde.
Ja.
Te veel stuurde.
Ja. Ja, Van Mierlo werd ook beledigd. Beatrix zou hebben gezegd dat hij wel veel woorden gebruikt, maar eigenlijk niks zegt. dat was zeker wel eens het geval met Van Mierlo. En tijdens die martelsessie hebben Beatrix vermoedelijk ook. Maar goed, ja, dat vond hij niet leuk. Want Van Mierlo hield niet van kritiek en Beatrix ook niet. Dus.
Dat werden geen vrienden. Die invloed die zij heeft op de politiek, die komt daar ook wel steeds meer op kritiek te staan aan het eind van de jaren 90.
Ja, dat klopt. En er treedt een generatie Kamerleden aan die bij haar op bezoek gaat. En ik spreek een van die Kamerleden op een gegeven moment en die laat zich ontvallen. Nou, ik ben gisteren bij Beatrix geweest op Paleis met de Commissie Binnenlandse Zaken en Justitie. Waar ik nou toch gehoord heb, ik zeg wat dan? Nou, ze is tegen een referendum van een grote burgemeester. Ze vindt dat de pepperspray versneld moet worden ingevoerd. Haar kinderen gaan niet meer stappen in Amsterdam, want daar vliegen de kogels je om de oren. Ze gaan nu naar Londen en Parijs, alsof daar nooit een schot wordt gelost. Enzovoort, enzovoort. En ik kon het eerst bijna niet geloven. En toen ging ik eens kijken wie er in de commissie Binnenlandse Zaken en Justitie zaten. Er waren er 16. Hebben ze alle 16 langs gegaan. En 8 daarvan die hebben off the record gesproken. En op basis daarvan kon ik een mooie reconstructie maken van wat daar gebeurde achter de paleismuren.
Ja, en toen ging de alarmbellen af.
Ja, minister-president Kok die noemde mij een rapporteur van onfortuin tijdens de wekelijkse persconferentie. De RVD belde na de persconferentie, Jan, kan dit antwoorden nu? En ik zei niet vermoedend ja hoor. En dit is buitengewoon slecht voor je carrière. Je hebt ongeschreven regels geschonden. Oh.
Maar dit is buitengewoon slecht voor je carrière. Je werd dus gewoon bedreigd, geïntimideerd als journalist.
Ja, dit kun je neerzetten als intimidatie, ja. Maar ik heb het overleefd hoor.
Maar toch, Koningshuisverslaggever, net 2 jaar aan de slag. En het al meteen aan de stok met de premier en de Rijksvoorlichtingsdienst.
Ja, maar die moesten wennen aan nieuwe journalistieke mores. Zoals die Kamerleden ook iets hadden van... De schuurde generaties tegen elkaar.
Wat nou in jouw aanvankelijk, hè, toen, want later is duidelijk geworden welke Kamerleden. Een aantal hebben zichzelf bekendgemaakt, toch?
Ja, Femke Halsema heeft zichzelf onthuld. Ja.
Ja, die heeft zichzelf onthuld als een van de bronnen. Maar was jouw aanvankelijke verbazing dan A, dat Beatrix dit soort dingen allemaal vond? Of B, dat ze erover kletste? Of zat het een beetje op beide?
Dat ze dat soort dingen vond, verbaasde me niet. Maar dat ze dat deelde met Kamerleden. En ja, die Kamerleden een bepaalde richting op wou hebben. En dat vond ik nogal verrassend.
Ja, ja, ja. Zoals eigenlijk, want Van Mierlo, dat stukje wat ik net voorlas, dat kwam uit zijn memoires, hè, geloof ik. Dus
ja,
het is ook lang publiek geheim gebleven dat Beatrix misschien wel best wel duwde soms op onderwerpen of op een richting.
Ja.
Beatrix krijgt niet alleen kritiek op de manier waarop ze dit doet, waarop ze politieke invloed uit wil oefenen, maar ze krijgt ook kritiek als er een nieuw personage zich meldt bij de koninklijke familie, namelijk ene Maxima Zorreguieta.
Dames en heren, goedenavond. Minister-president Kok heeft vanmiddag met kroonprins Willem-Alexander gesproken over zijn vriendin Maxima Zorreguieta. Daarmee is feitelijk bevestigd dat er inderdaad sprake is van een serieuze relatie.
Die vader van Maxima, die is namelijk staatssecretaris geweest bij het Videla-regime in Argentinië. Ja. En daarmee zat niet alleen de koninklijke familie, maar ook de politiek wel behoorlijk in de maag. Hè?
Ja, gaandeweg was dat het geval. Aanvankelijk niet zo, maar er was een oud-ambassadeur van Maurik die ging daar een nummer van maken. Die schoof van de ene talkshow in de andere om te zeggen dat het allemaal niet kon. En dus werd het steeds ingewikkelder, ook voor die familie, om wat gebeurt hiermee, wat moeten we?
Premier Kok, die zei er het volgende over.
Met alle begrip voor de menselijke kant. Ik vind het niet verantwoord als hier vader Zorreguieta bij het huwelijk. Ik heb het niet over latere privégebeurtenissen met doop en daarna. Dat is een andere zaak. Maar bij de huwelijksvoltrekking aanwezig is. Dan werpt dat, naar mijn stellige overtuiging, niet alleen een schaduw over het huwelijk. Maar dan gaat dat diepe sporen trekken in de Nederlandse samenleving. Ook in de steun voor het huwelijk, in de steun voor het echtpaar en ook de steun voor het koningschap.
Ja, en hier zie je dus dat politiek en koningshuis beginnen te schuren. Want premier Kok wil zeker niet dat die vader erbij is. En Willem-Alexander, de kroonprins dan nog, die wil zeker wel dat schoonvader erbij is.
Sterker nog, en dat dispuut is nog niet uitgediscussieerd, als Willem-Alexander Maxima ten huwelijk vraagt. Hij heeft iets van, kan me niet schelen, ongeacht uitkomst, ik vraag haar ten huwelijk. Ik vind het meisje belangrijker dan de kroon.
Want die kroon die stond even op het spel.
Ja, er is een dag of 40 geweest na het huwelijksaanzoek waarop Maxima ja heeft gezegd, dat niet duidelijk was of die vader nou wel of niet zou komen. En als hij was gekomen, dan zou er geen parlementaire toestemming zijn gevolgd.
En dan had Willem-Alexander dus geen koning kunnen worden?
Nee, dan was zijn broer de pineut.
Hoe zijn die 40 dagen in het paleis geweest? Want ik kan me voorstellen dat het een ijzige bedoeling is tussen moeder en zoon.
Nou, we weten pas in retrospectief weten we dat die 40 dagen er waren. En in die 40 dagen kwam ik Beatrix op de Antillen tegen. En wilde haar een vraag dus stellen over of ze het niet vervelend vond dat die aanstaande schoonfamilie zo omstreden was. Of die mogelijk aanstaande schoonvader. En daar mocht ik geen vraag over stellen van de RVD. Ze noemde het beestje niet bij de naam. Ze zeiden wel, jullie mogen alleen vragen stellen over het werkbezoek. En wie andere onderwerpen aansnijdt dan dat, stelt alle toekomstige persgesprekken met het staatshoofd in de waagschaal. waarop ik tegen de collega's zei, jongens, is dit normaal? Want dat was mijn eerste reis dat ik meeging met Beatrix. Nou, ze keken een beetje glazig en ze vonden het niet zo heel gek. Ik zei, ja, ik kan niet thuiskomen bij mijn hoofdredacteur. Als die aan mij vraagt, wat zij ze over zorg Jeta, dat ik dan moet zeggen, dat mocht ik niet vragen. Het is een grote meid, de koningin. Die kan echt wel antwoord geven of geen antwoord geven. Dan zegt ze dat wel. Maar die spanning die was kennelijk zo hoog, heb ik pas later begrepen, dat ze dus ontplofte toen ik die vraag stelde.
En dit is even voor de setting. Dit is dus dat bekende rijtje verslaggevers en die mogen dan één voor één een vraag stellen.
Ja.
Stelde jij je als eerste op? Want...
Nee. De collega's wilden dat ik na een minuut of tien mijn vraag zou stellen. Oh, want ja. Als Beatrix dan woedend zou weglopen. Bij de eerste vraag, dan hadden ze geen
beelden, ja.
Ja, sowieso geen beelden, maar ook weinig tekst. Hoewel je hier ook wel een verhaal over kan maken, ja. Natuurlijk. Maar het nieuws werd dus inderdaad Beatrix woedend over zo'n Jetta-vraag.
En wat zei ze letterlijk?
Dit hadden we niet afgesproken.
Oh. De koningin weigert dus te antwoorden. De RVD, die eigenlijk is die weer je aan het intimideren als journalist. Want als jij die vraag durft te stellen, dan zal het wel eens impact kunnen hebben op de andere werkbezoeken. En of je daar wel bij mag zijn en of je collega's daarbij mogen zijn. Dus je wordt als koningshuisverslaggever het werk eigenlijk wel bijzonder moeilijk gemaakt.
Nou, ik heb toch gewoon mijn werk gedaan en de collega's ook. Dit is gewoon een nieuwe generatie journalisten die waar het Hof mee kennis maakt in de Rijksvoorlichtingsdienst. Die hebben hele lange tijd kennelijk te maken gehad met sowieso rustige omstandigheden, weinig gedoe. Nou, dan krijg je ook niet veel botsingen. En toen ik in die periode interesse begon te vertonen in verband met allerlei evenementen die eraan kwamen en politieke spanningen. Dan krijg je te maken met een ander soort journalistiek.
Jij moest wel met die, het was op de Antillen, dus je moest ook nog naar huis met het vliegtuig. Heb je nog gedacht, à la het Videla-regime, ze zetten dadelijk een luik open en ze donderen me eruit van de RVD? Of Nee, dat niet,
maar er werd wel stemming gemaakt. Ik merkte al vrij snel dat de RVD-functionaris van dienst bij alle collega's langs ging. We zaten verspreid door het hele vliegtuig. En zei van, ja, wat die hoedeman heeft gedaan, dat kan helemaal niet. Wat vind jij daarvan? En toen in het vliegtuig, toen had ik iets van, ja, dit is de eerste keer dat ik meeloop in die oranje kudde. Als we dit laten gebeuren, dan wordt het steeds, gaat van kwaad tot erger. Dus ik heb toen ter plekke het idee opgevat om een vereniging verslaggevers Koninklijk Huis op te richten. Ook omdat ik vond dat de informatievoorziening vanuit het Koninklijk Huis beroerd was. Wij werden allemaal over één kam geschoren. Met dit dem behandeld, want die lui die schrijven maar wat. Maar het risico dat die lui maar wat schrijven is natuurlijk een stuk groter als je ook de serieuze pers geen normale informatie geeft. En de reden van zo'n vereniging verslaggevers Koninklijk Huis is dat je een informeel podium biedt waarop zij gesprekken kunnen aangaan met ons, waarop je elkaar beter leert begrijpen en dat je off the record informatie gewoon kan verwerken, goede informatie in je verhalen.
Ja, zodat wat je dan schrijft, dat het klopt.
Ja.
Deze affaire die zorgt voor wat opschudding. Uiteindelijk loopt het toch wel met een sisser af.
Zo, de Jeta blijft thuis.
Precies.
Huwelijk kan door. Koninklijk huis gered.
Ja.
Willem-Alexander, wilt u Maxima Zorek Jeta in uw leven als vrouw ontvangen en aanvaarden? In gezondheid en ziekte, alle seizoenen van het leven, in de geest van het woord van God, totdat de dood u scheidt, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Dan is onze kroonprins getrouwd. Een jaar na dat huwelijk, dan kom je als voorzitter van die vereniging die je hebt opgericht, van Koningshuisverslaggevers, kom je voor het eerst langs bij Willem-Alexander en Maxima. Hoe zit dat precies?
Nou, ik had namens de vereniging gevraagd, zouden we niet eens een keer kunnen kennismaken? Gewoon voor een achtergrondgesprek met de vereniging. En toen zei de Rijksvoorlichtingsdienst, dat kan wel, maar dan alleen met het bestuur. Want als die hele vereniging komt, 16 man sterk, dan gaat het uitlekken en het loopt helemaal in de soep. Ik zei, nou, daar komen wij niet. Ja, hoezo niet, wou even Brouwers weten. De baas van de RVD zei, nou ja, we gaan niet dik zitten doen met Willem-Alexander en Maxima thuis over de rug van onze leden. Ik zeg, dus we komen om met z'n allen of we komen niet. Ja, maar je ligt bovenop de stapel. Ik zei, nou, doe maar veel onderop. Toen een paar maanden later werd ik gebeld door iemand uit de periferie van Willem-Alexander. En die zei van, je krijgt over een half jaar weer een verzoek. En beschouw dat bezoek van het bestuur dan als een opmaat naar een verenigingsbreed contact.
Als een soort eerste verkenning.
Ja, zei nou met die formule kan ik wel thuiskomen. Dus dat hebben we zo gedaan. En dat was heel leuk. Dat was aftastend over en weer.
Beschrijf dat eens dan. Hoe ging dat? Je ging daar op je fietsje naartoe?
Ja, we waren met z'n drieën. Barenda Gruttering van het ANP, Theo Verbrugge van het NOS-journaal en ik. We werden opgewacht, want ze woonden toen nog op het Noordeinde. We werden daar opgewacht, binnengelaten. Het enige rare was dat er een ovale tafel stond met een marmeren belletje. Dus geen mens ter wereld heeft zo'n belletje, maar daar kon de lakai mee worden geroepen. Dat was ook atypisch, want die hebben de meeste mensen ook niet thuis. Maar verder ging het normaal en was het gewoon grappig over en weer verkennend. Waarom wij bestonden als vereniging, wat we dan wilden, wat was er dan misgegaan. Het verhaal over Beatrix verteld op de Antillen. En op een gegeven moment zegt Willem-Alexander, het lijkt me raar als we elkaar iedere maand ontmoeten, maar twee keer per jaar zou dat moeten kunnen. Toen dacht ik, wat zegt hij nou?
Dat is meer dan je had verwacht.
Waarop ik zei, uitstekend idee. En toen zei Willem-Alexander ook nog, nou Marien Brouwers, het kan wel kabinetsformatie wezen, maar dat gaan we gauw regelen. Dus hij kreeg ook nog een duw, de RVD'er. En zo is het ook gegaan. Wij zijn korte tijd later zijn we in gesprek gegaan met het duo en dat is 7 jaar lang goed gegaan.
En vanuit jullie perspectief, hè, kan ik het begrijpen. Hè? Dat zijn verslaggevers van 16 leden op dat moment, zo'n beetje. Dus dat zijn verslaggevers van verschillende media. Jullie belang begrijp ik. Je wil gedegen informatie hebben. Je wil een beetje weten wat er in hun hoofden speelt. En dan kun je helpen voor hun verhalen. Maar hoe kwam je achter hun motief om mee te doen? Of wat hen had overtuigd om mee te doen?
Zij onderkenden dat er weinig goede informatie onderkant op kwam. En dat inderdaad over één kam werd geschoren. Maar ze hadden ook wel een PR-probleem. Willem-Alexander was bepaald niet populair. Maxima had net haar entree gedaan, die was super populair. Maar in aanloop naar het koningschap had hij er nog wel een route af te leggen, waarbij het handig was als er normale contacten waren met de pers.
Heb je ook wel eens gemanipuleerd gevoeld? Of dat je zegt, van, nou, ze hebben geprobeerd een wit voetje te halen zodat ze beter in de pers kwamen? Of hoe ergens op dat snijvlak gaat het misschien een beetje wringen?
Nee, het waren een achtergrondgesprek met een politicus is in principe hetzelfde.
Ja.
Dit waren ook achtergrondgesprekken. Het materiaal uit die gesprekken mocht je gebruiken. Op de manier die, waar niet overduidelijk hun fingerprints op zaten. En ja, dat doe je in de politiek ook zo. Dus in die zin werd me niet meer of minder gebruikt gevoeld.
Nee, het ging echt om informatiewinning. Is het dan de eerste keer, zeg je dan, hoe spreek je hem überhaupt aan? Even gewoon heel stom hoor, maar is dat meneer Van Oranje? Is het majesteit, excellentie? Hoe gaat zoiets? Ik heb geen idee.
Ik heb daar geen actieve herinnering aan. Ik zweer het. Want waar ik wel een actieve herinnering aan heb, is bij Beatrix. Ik wist dat de meeste mensen majesteit zeiden. En dat wou ik ook wel doen. Maar ze moesten ook weten dat ik mevrouw kon zeggen. Dus de eerste keer op de Antillen, toen heb ik gezegd mevrouw.
Oké. Soort statement.
Dat ze in ieder geval weten dat het ook in de gereedschapskist zit.
Ja.
Want majesteit betekent verhevene.
Ja.
En we leven wel, we leven toen in 2001 geloof ik. Ja, dat was toch ook niet meteen aan de orde van de dag.
Nee. En daar volgen dus vele, vele gesprekken uit. Hè? Want alles bij elkaar komt dat neer op hoeveel ongeveer?
14.
Ja, een stuk of 40 gesprekken. Raak je dan ook, raak je een nader tot elkaar? Of blijft het een soort van afstand?
Je begint elkaar wel beter te snappen op een gegeven moment. In het begin zit er ook nog wel een soort spanning op. Want je bent niet gewoon om anderhalf uur of langer met elkaar te verkeren.
Nee.
Maar ze zijn wel heel rolvast. Als ik de notulen terugleest uit die periode, dan wordt daar zelden een citaat gebezigd waarvan je denkt, wat zegt hij nou?
Ja, ja, ja.
Ze weten heel goed wat ze doen en ze weten heel goed wie ze tegenover zich hebben. Geen onvertogen woord. En natuurlijk, hun karakters worden wel duidelijker. Ja, als Willem-Alexander over die mediacode vertelt, dan pakt hij een bloknoot, scheurt hij een blanco blaadje af. En dan zegt hij dit, en dan houdt hij dat omhoog. Dan zegt hij, dit zijn een aantal zaken die we verloren hebben met de mediacode. En dat laat hij dan uit zijn vingers vallen. Ja, dat is de bravoure van Willem-Alexander. Wat ontzettend grappig is.
Ja.
En hem van harte gegund dat hij al die zaken heeft gewonnen. Je leert elkaar beter kennen en het is ook nuttig als je elkaar tegenkomt buiten dat paleis.
Ja. Ja. Ja, want die mediacode, dat is iets unieks, hè, ter wereld. Ik bedoel, wij hebben gezette momenten waarop de Oranjes mogen worden gefotografeerd en geïnterviewd. Hè. Die kiezen dan af en toe natuurlijk nog een groot interview uit. Maar er zijn momenten, vakanties en skiën en zo. We kennen al die beelden van alle prinsjes en prinsesjes in de sneeuw en zo en op het strand. En buiten dat is dan eigenlijk de afspraak. Niet hen in de media brengen in privé omstandigheden. Hè, maar alleen bij werkbezoeken en dergelijke. Dit was dan weer een aparte variant, hè? Zo'n off-the-record gesprek. Dan, want ben je wel eens tegen iets aangelopen dat je dacht van... shit, dit moet de krant in, joh.
Nee.
Eigenlijk niet.
Nee. Ze bereiden zich goed voor. En natuurlijk zijn dingen grappig. Neem nou bijvoorbeeld dat Maxima katholiek zou blijven. In het begin was dat onduidelijk. En dat werd ons dan verteld... En dat is de bedoeling dat je hier te horen dan met koeienletters de krant opent met Maxima dubbele punt. Ik blijf katholiek. Maar wel dat je meeneemt in een verhaal over de doop van Amalia. Dat Maxima zich verder verdiept in het protestantisme. Waar ze zin in heeft. Maar dat ze vrijwel zeker katholiek zal blijven.
Ja,
nou ja, goed, zo werkt dat dan. En
alle leden konden die subtiliteit opbrengen.
Ja.
Memorabel, als alle journalisten op één lijn.
Zeker.
7 jaar is dat dus een tweejaarlijkse afspraak die naar ieders tevredenheid verloopt. Daar komt wel een einde aan.
Ja, als wij beginnen te schrijven over Villa Mozambique. En dat is een vakantiecomplex waar zij een paar percelen hadden gekocht om een vakantievertrek te bouwen. Want de Middellandse Zee, die konden ze al dromen. Ze hadden zin in een andere plek. En ze verkochten het als een soort ontwikkelingshulp, wat wel heel bijzonder was. Maar wij ontdekten, de pers ontdekte, dat er weerstand ontstond in Mozambique. En we ontdekten ook dat het niet helemaal zonder smeergeld ging. En dat er spanningen waren met de lokale bevolking. En daar werd over geschreven. En daardoor kwam het hele project onder druk te staan. En de politiek ging zich ermee bemoeien. En Willem-Alexander die begon steeds moeilijker te kijken als het over dit project ging. En uiteindelijk had de pers het gedaan, dat het project niet doorging.
Ja, dat is dan de kritiek van Willem-Alexander.
Ja.
Waar baseerde hij dat dan op?
Nou, de Telegraaf had stemming gemaakt. Tegen chocoladeletters is niets opgewassen, was zijn tekst. Ik had een stuk geschreven over staatsrechtgeleerden. Die zeiden dat dit geen privéproject was, maar dat de politiek zich daar tegenaan had te bemoeien. RTL Nieuws had een verhaal gebracht over schotenwisselingen op het perceel met de lokale bevolking. Wat niet waar zou zijn volgens Willem-Alexander. Dus ja, wij waren de schuld ervan en dit was dan ook maar meteen de laatste bijeenkomst.
Want tijdens die bijeenkomst zijn jullie dus door Willem-Alexander even zo allemaal...
doorgewassen.
Precies, van ja luister Jan, dit artikel wat je hier schrijft, dat klopt niet. Dit is niet zoals het is. En laten we hier ook maar mee stoppen met deze bijeenkomsten.
Nou, het is een hele korte samenvatting, maar daar kwam het wel op neer, ja.
Hoe verliet jij toen het paleis?
Nou, ik was wel verbijsterd dat hij niet zelf kon zien dat hij daar een rol in had... Namelijk op een onmogelijke plek zo'n perceel aankopen. Met allerlei gevolgen natuurlijk. Want er moet een fregat mee voor de veiligheid. Er moeten mensen mee die medisch onderlegd zijn. Het is een permanente veiligheidszorg in een ongewis land. Dat wij daar de schuld van zijn, dat is een bijzondere interpretatie. En hij heeft er 1 of 3 over gedaan voordat hij toegaf dat het niet handig was. Van hemzelf.
Maar goed, daarna ben jij niet meer uitgenodigd op het paleis om daar eens even lekker over te gaan babbelen.
Nee, dat klopt. Ja. Maar deze impliciete erkenning vond ik wel volwassen.
En nooit tegenover jullie persoonlijk, denk ik. Jullie hebben dan niet meer nadien een woord over gewisseld, denk ik, in persoon.
Nee, volgens mij niet. Nee.
Jouw boek heet De Achillesziel van de Koning. Zien wij hier dan die Achillesziel?
Ja, omdat hij zijn privédomein oprekt ten koste van Koninklijk Huis. Hij vindt dat hij zoveel privé space moet hebben, dat hij daarmee ook het Koninklijk Huis raakt. En dat het daarmee schuurt en de politieke aanstoot aanneemt. En de gewone Nederlander Dat is niet doorgrond. En van Balkenende kan je nog zeggen, die is te laat ingelicht. Want de paal die ging al ongeveer de grond in toen Balkenende er wordt eerst van hoorde. En die durfde niet meteen de confrontatie aan. Dus daar waren we ook alweer een half jaar verder. Maar uiteindelijk heeft Balkenende er toch wel zo op aangestuurd dat ze er vanaf hebben gezien.
En dit is wel, mag ik even citeren uit het werk van Jan hier. Jij schrijft het op pagina 23, Jan. Als er ophef komt rond de koning is dat zelden omdat hij zijn rol niet goed vervult. Maar altijd omdat hij touw trekt om meer privéruimte naast zijn positie als kroonprins en later als koning. Hier begint het armpje drukken tussen het openbaar belang en de privéruimte van hemzelf. Dat is eigenlijk, vanaf Mozambique zou je die lijn kun je doortrekken. Daarna hebben we de jacht gehad, de boot van Willem-Alexander, die speedboot. Ja. We hebben het jagen op dat kroondomein gehad. We hebben die vakantie in Griekenland gehad rond corona. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar dat is ergens is er dan toch wel een lakei die aan zijn jas trok al ten tijde van Mozambique. Die zei van joh, maar ja, dit gaat zo niet. Of overschatten wij dat soort types dan ook?
Wij overschatten dat soort types. Want in die periode zijn er nooit mensen weggegaan uit de entourage van de koning. En tenminste van de kroonprins toen en van Beatrix. Zelfs Beatrix heeft het toen verdedigd tijdens een staatsbezoek. Van de pers moet het niet te veel inkleuren. Die ging dus ook gewoon de fout in. Ja, er is dus niemand in staat om boven dat ding te gaan hangen en door te pakken en te zeggen van joh, dit is gewoon niet zo heel erg slim. Hier moet je gewoon mee kappen.
Tobias, je noemde net al wat affaires op die inderdaad de revue dan passeren. In het begin eigenlijk van zijn koningschap is Willem-Alexander ontzettend populair.
Ja.
Maxima ontzettend populair. Ze zit op het hoogtepunt eigenlijk misschien wel van hun populariteit. Mm-hmm. Misschien dat ze in de corona, het begin van de corona ook nog een beetje zo'n piekje hebben gehad.
Zeker.
Maar eigenlijk alles wat de koning doet gaat goed. En dan begint dat te keren. Er komen verhalen over verdient de koning niet te veel. Hoe zit het eigenlijk met de kosten die we verder maken. We zien beelden van die speedboot. Tobias noemde hem net al. Ja, Maxima zegt daar dit over.
Hoge bomen vangen heel veel wind en alles wat we privé doen, ja, die wordt echt gezien en gesproken. Dus iets dat mijn man heel graag wilde hebben. En ik denk dat ik gun hem wel. Mm-hmm. Maar dat mag je niet afdoen van al het werk dat hij voor Nederland doet. En dat vind ik heel belangrijk echt om te merken. En misschien wat u zegt is ook die evenwicht tussen wat privé wordt voor ons gezegd en het werk die wordt gedaan. Misschien daar komt het niet in een hele goede balans in.
Ja, er is een genadeloos inkijkje aan de keukentafel van de Oranjes. Nou, dit was trouwens een gesprek met Matthijs van Nieuwkerk. Maar zo praten zij daar thuis ook over. Dat kan niet anders. Ja, daar wordt dus niet gecorrigeerd. En dus ook niet door al die duurbetaalde adviseurs.
Nee,
eigenlijk zegt ze, hij wil hem, dat gun ik hem. En hij verdient het ook op basis van zijn werk.
Ja, hij werkt zo hard. Ja, ja. Ik zou zeggen, zorg ervoor dat het werk niet wordt ondermijnd door dit soort strapatsen.
Maar dat heeft dus wel meteen ook invloed op hoe er vanuit het Nederlandse volk naar de koning wordt gekeken. Dat verandert wel weer een beetje ten positief in het begin van de coronacrisis. Dan heb je bijvoorbeeld het verhaal van de koning op de Dam, 4 mei, wat veel indruk maakt, waar hij heel veel lof voor krijgt. Enkele maanden later gaat het alleen mis als blijkt dat het koninklijk paar zich tijdens een vakantie in Griekenland niet aan die 1,5 meter afstand heeft gehouden.
Ja, maar dat is nog niet eens een ramp. Het is trouwens extreem zullig, want Willem-Alexander staat er met een mondkapje in zijn hand. Naast de restauranteigenaar, absoluut geen afstand te houden. Maar daarvan kan je nog zeggen, nou, stomme fout, als het daarbij was gebleven. Maar het bleek de voorbode van nog meer misère.
Namelijk?
De vakantievlucht naar Griekenland met een regeringsvliegtuig. In de week dat de coronacijfers richting plafond gingen en Nederlands werd gemaand om thuis te blijven, niet met vakantie te gaan, pakt hij het regeringsvliegtuig en zegt dat op maandag op Paleis Noordeinde tegen Mark Rutte, tussen neus en lippen door. En die laat het gaan.
Ja, want dat is wat Rutte die was op Paleis Noordeinde gewoon voor de reguliere maandagochtend werkbespreking. En dan zegt de koning tussen neus en lippen door letterlijk van, nou ja, ik ga met mijn familie naar Griekenland trouwens. Mm-hmm. Rutte heeft dat niet goed getaxeerd, verstaan? Dat weten we eigenlijk nog niet zo, hè?
Nou, wat ik teruggehoord heb gekregen is dat het tussen neus en lippen door is gezegd en dat zijn hoofd omliep.
Ja.
Je zou het bijna begrijpen. Je snapt ook nog dat dit niet het meest spannende moment van de week is dat als hij op maandagmiddag op Paleis Noordeinde bij de koning zit. Ja. Ik zal niet zeggen dat hij dan in zijn hoofd met andere dingen bezig is, maar dat je niet vlijmscherp bent tijdens een hoogtepunt van de coronacrisis is menselijk, maar niet handig. En daarom heeft hij het ook naar zich toe getrokken en verantwoordelijkheid, want dat is hij ook, daarvoor genomen.
Ja, ja, dan bedoelen we Rutte, hè?
Ja.
Ja, precies. Want de koning die moest er speciaal voor op tv.
Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. We zijn betrokken, maar niet onfeilbaar.
De koning moest nog wel even noemen dat het toch wel binnen de regels was. Hè?
Ja, maar, hoorde je hem ook? Ja, het is wel.
Maar hij biedt zijn excuses aan. Hadden we niet zo moeten doen, dan denk je, dat gaat ook niet meer gebeuren. Deze fout, hè, eerst al dat fotootje, dan die vlucht naar Griekenland. Dat gaat ze niet nog een keer gebeuren. Jan, hoe groot was jouw verbazing een paar maanden later?
Enorm. Ik dacht, ja, nee. Niet te helpen, deze mensen. En die adviseurs, wat moet je daarmee? En Rutte, die moet zich belazerd hebben gevoeld.
Want wat gebeurt er precies?
Amalia wordt 18 in de maand dat alle Nederlanders niet meer dan 3 of 4 mensen op bezoek mogen hebben. En er worden meer mensen uitgenodigd, maar ze ontvangen er 20. En dat gaat dan allemaal, ja, er zit 1,5 meter tussen. Ja, op zo'n paleis heb je natuurlijk ook alle ruimte, maar regel is regel. Hoeveel kinderen van 18 hebben hun verjaardag niet kunnen vieren? En waarom moet Amalia dat wel kunnen op die manier? Dan sta je boven de regels, dan sta je boven je volk op een manier die je niet moet willen. En dan nog iets. Alle vorstenhuizen in Europa die hebben zich normaal weten te gedragen, behalve de Oranjes, tijdens de coronacrisis. Geen bloepers, alleen in de polder.
Ja, want bij ons gaat het dus behoorlijk fout. En dat heeft dus ook invloed op de populariteit van de koning. Dat raakte meteen.
Ja.
Hij lijkt ook niet echt een goede antenne dus te hebben wat dit soort dingen doen.
Nee, er zijn 3 veiligheidskleppen. Dat is de koning zelf, dat zijn zijn adviseurs en dat is zijn minister-president. En er hoeft er maar 1 te functioneren om de ellende tegen te houden. Maar als het alle 3 meermalen niet doen, dan krijg je dus gedoe. En kelderen de vertrouwenscijfers met 10%.
Je zegt nu van ja, als je dit doet, dan heb je het idee dat je boven de partijen zweeft. Dat de regels niet voor jou gelden. Is dat ook op andere momenten in jouw 25-jarige koningshuiservaring voorgekomen? Dat je dacht, hey, die Oranjes die voelen zich wel echt anders dan de andere Nederlanders?
Ja, met Mozambique natuurlijk.
Ja.
Met die schoonvader, gewoon het koningschap op het spel zetten. De vier hebben we nog niet genoemd. Hij ging handjes schudden aan de vooravond van een EK-wedstrijd Nederland-Oostenrijk, geloof ik.
Ja, dat was zelfs nog dus na de ophef om het feest van Amalia. Gaat de koning nog een keer de fout in?
Dat was nummer 4.
Ja.
Ja, heel apart.
Tobias, heb jij daar een verklaring voor? Jij zit ook dicht op de politiek.
Ja, nee.
Waarom kan dit misgaan? Is het misschien wel te wijten aan de premier die hem toch ook een beetje in de gaten moet houden?
Ja, en ik kan me ook helemaal vinden in wat Jan zegt. Kijk, op de toppen van de coronagolven had Mark Rutte wel iets meer aan zijn hoofd dan de koning babysitten, zullen we maar zeggen. Maar je verwacht dan van hemzelf wat meer, inmiddels wat meer zelfreinigend vermogen. En van de adviseurs wellicht dat iemand zegt van joh, dit is geen goed plan. Maar ja, je kunt je ook voorstellen dat als stel dat hij echt vindt dat hij deze privéruimte verdient, hè, zoals je in die woorden van Maxima ook al hoort. Ja, knappe jongen die hem dan kan dwingen tot iets anders, denk ik ook. Hè. Ik bedoel, als je dan een adviseur hebt, dan denkt hij misschien ook van ja, dat vind jij wel, maar dat is jouw mening. Ik vind iets anders en ik ben de koning. Ja.
Nou, dat is ook zo. En dan moet je weten dat ze begonnen met smetvrees. Hè? Maar later hadden ze dus lak aan corona. Smetvrees, die hadden ze toen de koning zijn coronatoespraak moest houden. Niet de excuses, maar gewoon om het volk een hart onder de riem te steken. Toen heeft Maxima, ze wilde geen visagist toelaten in het paleis. Toen heeft Maxima de spulletjes waarmee Rutte wordt opgemaakt voor het wekelijk tv-gesprek laten aanrukken naar het paleis.
En heeft zichzelf toen met een kwastje en een sponsje.
En Willem-Alexander, ja. Omdat ze bang waren voor corona. En later
gaat hij hartje schudden in de Schilderswijk.
Ja, dan is een totale middelvinger naar het virus en naar de bevolking.
Ja,
ja, en daarmee brengt hij dus ook Mark Rutte en de Nederlandse politiek wel in grote problemen. Die hebben wel wat anders aan hun hoofd, inderdaad. Klopt,
ja. Ja, want dat is natuurlijk het interessante. Alles wat de koning met mispeutert, wat politiek gezien explosief is, ja, dat komt op het bordje van Rutte terecht. Die is verantwoordelijk. Die is eigenlijk in politieke zin de koning.
U bent verantwoordelijk voor de reis geweest. Dus dan heeft de koning in feite zijn excuses aangeboden voor uw gedrag.
De eenheid van de kroon werkt zo dat wij over alles hetzelfde zeggen. Dus waar een van ons praat over ik, zeggen we eigenlijk wij.
Wanneer hoorde u dat de koning naar Griekenland ging?
Daar kan ik u niks over zeggen. Dat valt echt onder de eenheid van de kroon. Ik heb wel beantwoord de vraag of ik ervan wist. En het antwoord ja, ik wist ervan. Maar wanneer ik ervan wist en wat heb ik dan geadviseerd en wat zei hij toen. Al dat soort zaken vallen onder de eenheid van de kroon. Daar kan ik nooit iets over zeggen.
Hij kan er niks over zeggen, maar het raakt hem dus wel.
Zeker. Nee, hij moest aanvankelijk zaterdagochtend met zijn hoodie op de fiets en slaap nog in zijn oogjes. Had hij een televisiemomentje bij elkaar geroepen. Waarbij hij zei, het is mijn fout. Maar goed, dan breekt er natuurlijk de onvermijdelijke dinsdag aan. En dan komen onze soort jongens en meisjes weer op zijn pad. Waarbij hij ook weer uitleg moest geven.
Ja, maar dat is het ding van Rutte. Hè? Dat, je kan Rutte van alles aansmeren, maar hij gaat altijd vierkant voor de koning staan. Hè? Het is bijna... Zeker. Ja, hij heeft daar een heel klassiek idee van. Van ja, de premier is het soort van het kogelwerende vest voor de koning.
Ja, maar zorgen voor dat er geen kogel wordt afgevuurd.
Ja, ja.
Daar heeft Rutte hier toch echt wel zelf een rol in gespeeld. In een aantal van die gevallen. Kijk, Rutte en Willem-Alexander zijn leeftijdgenoten. En die hebben een hele makkelijke omgangsvorm. Die zijn een beetje losjes, maar je kan ook te losjes zijn. En Beatrix en Lubbers, en die, dat waren ook generatiegenoten, maar die hadden nou precies gemeen dat ze een bok op de havenkist van de monarchie zaten. En niet verslonsten.
En zou Rutte dat dus meer moeten doen?
Als een bok op de havenkist zitten? Ja, zeker. Het gaat erom, en de volgende premier is ook. Kijk, Willem-Alexander, die kan het wel herstellen als hij 20 jaar lang geen fout maakt. En hoe onmogelijk is dat nou helemaal? Beatrix ook gelukt om nauwelijks op fout te maken. Het kan dus wel. Ja, hij doet natuurlijk ook dingen goed. Hè? Daar hebben we het helemaal niet over. Maar het stomme is dat juist door die fouten tast hij dat wat hij goed doet aan. Dat ondermijnt hij daarmee.
Die speech op 4 mei, die is iedereen vergeten. Als je daarna 3 keer zo'n, of 4 keer zelfs, zo'n incident hebt.
Dat klopt.
Het is ook bij Rutte, je zag het ook in Rutte's kabinet, als we het toch over coronatijd hebben, die bruiloft van Grapperhaus en zo. Dat is, ergens slaat dan het metertje niet uit of zo bij die mensen. En dat is helemaal niet zo gek, want ik rij ook wel eens te hard. Meer dan eens zullen ze je thuis kunnen vertellen. En ik doe ook wel eens iets wat niet bij ze verstandig is.
Je luistert mee, hè?
Ja, je wil iets zeggen. Hè? Maar... Je hebt toch een publieke functie. En in die publieke functie dien je dus ook te wapenen voor dit soort uitglijders. En ja, Rutte zou het zich ook moeten aantrekken. Inderdaad, dat de kogel toch nog wel eens doel treft.
Zeker.
Ja, en dus ook de populariteit van de koningrijk. Je zegt eigenlijk, hij kan het alleen maar herstellen door 20 jaar lang nu geen fouten meer te maken. En te scoren op de momenten dat het moet.
Ja.
Intussen draait de opvolger van de koning ook warm. Heb je haar Achilleshiel ook al ontdekt?
Nee, dat kunnen we nauwelijks weten. Maar wat we wel kunnen weten is dat het koningschap van de een altijd een reactie is op het koningschap van de voorganger. Kijk, Willem-Alexander die wilde wat losser zijn dan zijn moeder. Dat is gelukt, alleen bevlagen te los. Misschien zal Amalia wat strakker in de leer zijn en zal haar valkuil blijken te strak in de leer te zijn. Dat je er te veel bovenop zit, dat je bang bent om fouten te maken en waardoor je dan een fout maakt. Geen idee, we gaan het allemaal zien in het theater.
Je noemt je boek met een ondertitel Monarchie onder druk.
Ja.
Dat moet Willem-Alexander dan niet gaan verpesten als we Amalia nog aan het werk willen zien.
Dat lijkt me in dat geval heel verstandig, ja. Ik denk dat de Republikein hier anders over denkt. Maar...
Is 20 jaar gewoon rustig doen en geen fouten maken dan voldoende om de monarchie ook te redden?
Ja, in principe wel. Wat ik niet begrijp is dat die bondkraag van adviseurs, dat zijn er echt een stuk of 7, 8. Daar zit dus niet iemand tussen die de ballen heeft om flink sterns te maken of gewoon op te stappen als er een potje van wordt gemaakt. Wat is daar mis mee? Waarom gebeurt dat niet? Waarom gebeurt dat wel in de politiek? Waarom doen ze dat daar niet?
Consequenties verbinden aan dit soort missers. Ja, of inderdaad gewoon wat nieuwe mensen.
Ja, het gaat erom dat er mensen komen te zitten die hun stem verheffen. Die met gestrekt benen eens een keer...
Die de koning tegen durven te spreken als het moet.
Ja, zeker.
Kan die jou bellen voor deze functie?
Nee.
Waarom niet dan?
Jan mag niet weg bij ons.
Ja, ik heb veel te veel lol in het beschrijven van dit soort gedoe dan zelf een actieve rol in te spelen.
Kijk, en de beschrijving van dat gedoe, dat is allemaal te lezen in je nieuwe boek, De Achilleshiel van de Koning. Vanaf deze week verkrijgbaar in de boekhandel. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.